Ik wil u lezen uit Romeinen, de brief aan de Romeinen. Het vijfde hoofdstuk. Romeinen, hoofdstuk 5. En ik lees vanaf vers 1. Romeinen, hoofdstuk 5. Vanaf vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor een goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen we vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat we zijn verzoend. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door ons Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie alle gezondigd hebben. Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is, is door de ene mens Jezus Christus overvloedig geweest over velen. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde, want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens veel als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door de gerechtigheid tot het eeuwig leven, door Jezus Christus onze Heer. Tot daar. Romeinen 5 is voor Luther een beetje het turning point geweest. Romeinen 5, wat er dan staat, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Luther die vocht daarmee van de katholieke leer, die zei van ja, je moet werken doen en je moet dan aflaten kopen. En als je een aflaten koopt, dan ga je minder lang in het vagevuur zitten. En hij werd geconfronteerd met die tekst dan. Hij dacht van, gerechtvaardigd door geloof. Er is geen compensatie nodig. Er is geen financiële inzet nodig om niet zo lang in het vagevuur te zitten. Er is geen vagevuur zelfs. God is niet een God die moet gecompenseerd worden. God is een God van genade. En van het jaar is het Lutherjaar. Het is in deze maand, 500 jaar geleden, dat Luther zijn 95 stellingen ook neerzette, dat Luther dus naar buiten kwam, zich outte als ik geloof dat we gerechtvaardigd zijn door geloof en niet door werken. En Paulus heeft dus heel die Romeinen 5, 6 en 7 geschreven voor een stuk, onderwijs ook voor ons, om te zien van dat God wil laten zien wie hij is en hoe rechtvaardiging werkt. Het zit in de mens om op een of andere manier altijd te willen compenseren. Als we iets misgedaan hebben, dan gaan we onszelf dingen ontzeggen om te vergoeden wat we misgedaan hebben. Als je naar alle godsdiensten gaat, er is altijd een vorm van offeren om de God goedgunstig te stemmen. God is kwaad geworden en dus moet God op een of andere manier goedgezind worden en daar moeten we een offer voor brengen. En dat zit zelfs precies een stuk ingebakken in de mens. We hebben altijd de neiging, als we iets misgedaan hebben, om te gaan te proberen te compenseren. Goed te maken tegenover God wat misgegaan is. Maar ik kan dat niet goed maken. Als ik door ongeloof los ben gekomen van God, dan is de tijd die ik los ben van God is verloren. En ik kan dat niet compenseren. We hebben te veel het beeld van God is een kwaaie God. En die moet gecompenseerd. God is geen kwaaie God. God is liefde. God wil niet dat de mens van hem vervreemd. God wil niet dat de mens verloren gaat. God wil dat alle mensen tot behoudenis komen. Dat is de wil van God. Dat is wat God wil. En het beeld ophangen van een God die toornig is eigenlijk ook weer Satans werk. Hij is de aanklager van den beginnen. Jij zegt dat wel heel duidelijk. Ik zal u niet aanklagen, ik veroordeel u niet. Johannes 3. Ik had lezen. Johannes 3, vers 17. Johannes 3, vers 16, dat kennen we allemaal van buiten. Maar Johannes 3, vers 17. Dat zegt, want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat hij de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. God is er dus niet om te veroordelen. God heeft zijn Zoon Jezus niet gestuurd om de wereld te veroordelen, om te laten zien van kijk, dat is de standaard, Jezus is het ultieme voorbeeld en als je aan die standaard niet kunt voldoen, dan hoort je er niet bij. En te veel wordt er gezegd van Jezus is ons voorbeeld en ik moet doen als Jezus. En ik denk dat je tot je eigen frustratie al dikwijls genoeg hebt gemerkt van oh, ik wil dat ergens wel, ik wil wel zijn als Jezus, maar ik ben daar niet. Dat lukt niet. En dan lijkt het nog wel zelfs, je zou dat beeld nog kunnen gebruiken van ja, maar als Jezus dan sterft, als Jezus aan dat kruis moet gaan, God is toch wel een vrede God. Dat jij zo'n compensatie wilt, dat Jezus moet sterven, opdat daardoor God terug met de mens verzoend kan worden. En het lijkt alsof Jezus moet sterven om God te compenseren. Maar daar is niks van waar. Dat is niet waar. Jezus' dood is niet om God te compenseren. Is niet om God genoegdoening te geven over onze zonden. Er wordt wel eens gezegd, en dat staat ook in de Bijbel, dat Jezus het loskoopoffer is. En dan lijkt dat, of dat dat losgeld is, dat aan God moet gegeven worden. Want wij zijn verloren. En er moet een loskoopoffer komen om ons vrij te kopen. Maar ook dat is een verkeerd beeld. Het is dus niet God, dat moet je eens proberen vasthouden. Het is niet God die gecompenseerd moet worden. Weet je wat er gebeurd is? Door de zondeval is de mens die heerser was over de aarde zijn erfdeel kwijtgeraakt. Hij heeft zijn erfdeel aan Satan gegeven. Satan is mijn heer. Ik kies ervoor om Satan te dienen. Ik kies ervoor om niet God te dienen. En hij is dus zijn erfdeel kwijtgeraakt. En nu kom ik terug ook naar het verhaal van Ruth. Ruth, die Naomi eigenlijk, die het erfdeel kwijtgeraakt was van Elimelech. En dan komt er een losser. Boas die Ruth loskoopt. En dus eigenlijk het erfdeel dat van de familie van Elimelech was, wordt teruggekocht. En dat is wat Jezus loskoopoffer doet. Is hij koopt het erfdeel dat wij verloren waren door onze zonde, de heerschappij over de schepping, die koopt hij terug. Niet van God. Want God had het niet meer, want wij hebben het van God afgenomen. Hij koopt het als het ware terug van Satan. Dus het is niet God die gecompenseerd wordt, een torenig God, nee, het is een liefdevol God. Maar er is een aanklager aan de andere kant, die constant bezig is met, oh jongen, je wordt niks, je bent slecht, je zit in zonde en het wordt nooit niks met u. En die God, oei, die God, die gaat heel kwaad zijn, want je doet het niet goed. En we laten ons wijsmaken dat God kwaad is. En God is geen kwaaie God, God is geen toornige God. God wil ons herstellen naar de oorsprong. En dan zie je ook dat Paulus dat gaat uitleggen in het tweede deel van hoofdstuk 5. Dan gaat hij dat beeld van Adam en Christus gebruiken. Hij gaat ze naast elkaar zetten. Er is een eerste Adam geweest. En Christus is de tweede Adam. Om te laten zien waar het misgegaan wordt. En wat Luther leerde van, ik ben behouden door geloof, dat is er altijd geweest. Zou je kunnen denken van, oei, wat dan met de mensen die geloofden voordat Jezus er was? Want nu zeggen we, ja, we zijn behouden door het geloof in Jezus Christus. Wat dan met de mensen die voor Jezus er waren? Ik wil met u gaan naar Hebreeën 11. In vers 6 staat er, in Hebreeën hoofdstuk 11, vers 6 staat er, zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen, want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. En dan gaat het over Abraham, staat er bijvoorbeeld in vers 9. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land. En hij heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van de belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft waarvan God de bouwer en ontwerper is. Dus Abraham en ook de mensen na hem en voor hem, die verwachten de belofte van God. Vanaf de zondeval, op het moment dat Adam en Eva gezondigd hebben, dan belooft God, er komt een verlosser. Dus al de oude gelovigen van voor Jezus Christus hebben in geloof vooruitgezien op de komst van Christus. Hebben geloofd in Christus op het werk dat God zou gaan doen. Wij staan erachter en wij kunnen terugkijken en in geloof staan op wat Jezus gedaan heeft. Maar het is hetzelfde geloof. We zijn door geloof behouden. Niet door prestaties, niet door compensaties. Ik kan God niet compenseren. En Paulus gaat in hoofdstuk 5 vanaf vers 12 uitleggen wat die verzoening inhoudt, waarom die verzoening dan zo nodig is, waarom Jezus moest sterven. Want dan kunnen we denken van, ja, is er dan geen andere manier? Als het alleen maar om geloof is, kan God dan gewoon niet zeggen van, oké, je gelooft dat ik besta, dus oké, het is in orde. Kon het niet zo simpel? Nee, het kon niet zo simpel. Daarom staat er ook in vers 12, daarom. En daar grijpt het tweede deel van hoofdstuk 5 terug op het eerste deel. Dus heel de uitleg die er komt over Adam en Christus slaat terug op wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En dan gaat Paulus dat uitleggen. Hij zegt daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen in wie allen gezondigd hebben. Jongens, eigenlijk is dat toch niet fair. Adam heeft de pot gepist en wij zijn allemaal de pineut. Ik heb toch geen schuld over het feit dat mijn vader iets misdoet. En toch is dat wat gebeurt. Adam zondigt en iedereen die daarna geboren wordt, deelt in dezelfde zonde. Vanuit ons tegenwoordig oogpunt, juridisch oogpunt, zeg maar, dat is niet eerlijk, dat is niet waar. Je kunt niet gestraft worden voor de zonde van uw vader. Maar het is ook geen straf voor de zonde van de vader. Er staat dat Adam gezondigd heeft en dat dus wij in hem allen gezondigd hebben. Er staat ook dat wij daarna ook allen gezondigd hebben. Romeinen 3. Want alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Hij begint dus geen verbindingen met de heerlijkheid God. Niemand is zondevrij. Zeg je, oh ja, maar ja, dat is de schuld van Adam, want we hebben de erfzonden, hè? We hebben dat geërfd. Dus ja, we zitten ermee, we hebben die erfzonde gekregen en wij kunnen niet anders. We hebben toch wel pech. Wij hebben geen keuze. Adam had een keuze. Hij heeft kunnen kiezen voor God of tegen God. Wij zijn Adam, wij kunnen niet meer kiezen, wij zijn de pineut. Het is allemaal de schuld van Adam. Dat is trouwens opvallend, ik viel mee op, ik had uit dat las, dat er in hoofdstuk 5 hier altijd gezegd wordt dat de zonde van Adam is die maakt dat de rest in zonde leeft. Niet de zonde van Eva. Nou, we gaan makkelijk uit, dus Eva is in de mist gegaan. Maar Paulus zet hier duidelijk Adam als verantwoordelijke. Adam is verantwoordelijk voor wat er misgegaan is, niet Eva. Je maakt dat de vrouw op hun kap te zitten, want dat zijn altijd de vrouwen die het gedaan hebben. Maar God houdt Adam verantwoordelijk voor de zondeval. Ja, hoe kan dat? Dat was toch Eva die de eerste zonde gedaan heeft? Waar zit dat dan? Dat heeft te maken met omdat Adam hoofd is van de keuzetoestand. Adam was eerst gemaakt, zijn vrouw was hem tot hulp gegeven. En Adam als eindverantwoordelijke, zal ik dat maar zeggen, heeft de keuze gemaakt. De beslissende keuze gemaakt. En daardoor kreeg ook hier die vergelijking tussen Adam en Christus. Adam was het hoofd van de keuzetoestand van wij komen los van God. We kunnen het zelf wel. We redden het zelf wel. We hebben God niet nodig. Ik kan worden als God door de kennis te verwerven. Of het beeld van Christus. Hij die zoon is van God. Hij die eigenlijk schepper is van hemel en aarde. En die gehoorzaamheid heeft laten zien. Adam is het beeld van de ongehoorzaamheid, van ik kan het zelf wel, ik trek mijn plan. En Jezus, die het zou kunnen hebben, zijn plan trekken, is in de wil van God blijven staan. Jezus is in de wil van God blijven staan en hij is daar dus het beeld van gehoorzaamheid. En dus het tegenbeeld van wat Adam gedaan heeft. Door Adam komt de zonde in de wereld en dan ook de dood. Want de zonde is het gescheiden zijn van God. Dat staat ook in de Efezebrief dat we door de zonde dood zijn voor God. Dat wil dan niet zeggen dat we fysiek ook al dood zijn. Dat wil zeggen dat we gescheiden zijn van God, geestelijk niet levend. En dat is wat dood is. Dat is ook eigenlijk wat de uiteindelijke hel is. Is het geestelijk geen verbinding hebben met God. Het wordt altijd... De hel wordt voorgesteld dikwijls als een soort pool van vuur en straf op alle dingen die we gedaan hebben. En het zal waarschijnlijk ook voor een stuk zo aanvoelen. Als je in de eeuwigheid bent en in de eeuwige afwezigheid van God, in de eeuwige afwezigheid van alle liefde, van alle menselijke warmte, van alle goddelijke warmte, in afwezigheid van alle licht, in een eeuwige eenzaamheid, met het besef van het had anders gekund. Ik had kunnen kiezen. En ik heb de gelegenheid gehad om God te leren kennen. En ik heb het niet gedaan. En die eeuwige wroeging en dat eeuwige niet meer besef van ik kan, het is niet meer te herstellen, het is niet meer goed te maken. Ik denk dat is inderdaad hel, die tweede dood, de tweede voor eeuwig gescheiden zijn van God. En God wil dat niet. God wil zoveel mogelijk mensen herstellen. En daarom heeft hij juist Christus gebracht. En door Christus is je gebeurd omgekeerd. Door Adam is de zonde, het gescheiden zijn van God, in de wereld gekomen. En door Christus brengt God de verbinding terug. Hij breekt de heerschappij van de zonde en hij herstelt het leven. Dat staat heel duidelijk in vers 21 van hoofdstuk 5. Opdat evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door de gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Dus door Adam de dood in de wereld, door Christus het eeuwige leven. Leven, een bron die nooit ophoudt. En dan staat er in vers 13, want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met dezelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Dat is raar. De wet heeft de zonde leren kennen, maar zelfs voor de wet, voor Mozes, was er zonde. En die zonde heeft gewerkt, heeft de dood gebracht. Maar God heeft de wet ook erin gebracht op dat de mens een betere begrip zou hebben van wat zonde eigenlijk is. In het begin, als de mens dicht bij God stond en God kende, zoals Adam, was er eigenlijk geen wet nodig. Want ze kenden God en ze kenden de wil van God. En de mens is van langzaam meer vervreemd van wat de wil van God was. En God heeft dus een wet gegeven, opdat de mens zou herkennen wat verkeerd is. Want wij dachten door te eten van de boom van kennis van goed en kwaad, van en nu weten we wat goed en kwaad is. Maar blijkbaar dat de mens daardoor de mist in gaat en dat verschil tussen goed en kwaad niet goed niet meer weet. En ik denk dat je dat ook in onze tijd van langzaam meer ziet. Er worden dingen die vroeger als kwaad, als verkeerd golden, worden nu goed gepraat en zelfs als goed verkocht. Zelfs door de wetgever. Die dingen gaat in wetten gieten die dan vroeger verkeerd waren, die bestraft zouden worden, die nu goed gepraat worden. Als je daar iets over zegt, dan zijn ze aan het discrimineren en dan gaat de wet tegen u. Want jij discrimineert, je zegt dat dat of dat niet goed is. En dat mocht je niet zeggen. Dus de mens is van nature niet zo dat wij het goede begrijpen, dat wij kunnen liefhebben, dat wij de wet in ons hebben. God heeft die wet moeten geven opdat de zonde gekend zou worden. En de wet is er dus om heel duidelijk aan de mensen te laten zien, dat is verkeerd, dat is verkeerd, dat is verkeerd. En doordat de wet er kwam, nam de zonde toe. De mensen zagen van, er is zoveel verkeerd. En die wet is er eigenlijk gekomen opdat de mens zou begrijpen van, ik kan niet welgevallig leven voor God. Ik kan niet voldoen aan de standaard van God. Je moet eens proberen de wet te houden. Het kan niet. En God wilde daarmee aantonen van, je kunt dat niet. Je kunt niet compenseren. Je hebt mij nodig. En de wet is dus als een tuchtmeester gegeven om ons uit te drijven naar Christus, staat er ook in de Hebreeënbrief. De wet is er niet om ons aan een standaard te doen voldoen. De wet is er om ons uit te drijven naar Christus, om ons te laten zien van, je redt het niet, je hebt Christus nodig. De wet wil ons doen afzien van prestatiedrang. Als ik ermee bezig was, moest ik denken aan een beeld. Ik heb dat gisteren aan het zoeken geweest, maar ik vond geen beeld. Het is al, net als een mens die in drijfzand zit. Stel je door de zonde is het drijfzand, en je zit daarin weggezakt. En je geraakt daar niet uit. Hoe meer dat je beweegt, hoe meer dat je wringt en spartelt, hoe dieper dat je wegzakt. En dan wordt je een touw toegeworpen, Christus. En dan denkt je van, oh, goed, Christus is mijn redding. En weet wat we als mens beginnen te doen? We beginnen dat touw te pakken en we beginnen te trekken. En ik begin hand over hand proberen me eruit te trekken. Met de hulp van Christus, de touw weliswaar, maar ik ben aan het trekken. Modder en water en we weten het allemaal. En hoe meer dat je spartelt en trekt, je komt er niet. Dat touw dat schuift door je handen en je komt niet vooruit. Dan denk ik, oh ja, ik moet het touw alleen maar gewoon vasthouden. En ik hou goed vast aan het touw en ik word eruit getrokken. En opnieuw glipt het touw uit je handen. Christus redt mij, maar het lukt precies niet. Christus is er. En ik doe moeite, ik trek en ik hou vast. En het lukt niet. De frustratie van veel christenen, het lukt niet. Ik heb Christus en toch lukt het niet. Ik kom er niet uit. Omdat je het touw rond je middel moet binden. Je moet je omgorden met Christus. Je moet Christus aandoen. En je moet het touw rond je middel binden. En jij moet niet meer trekken. En jij moet niet meer vasthouden. Jij moet loslaten. En u er laat uittrekken. Er is geen enkele prestatie van onze kant. Van, oh, ik heb hard getrokken, ik heb hard mijn best gedaan. Forget it. Je komt er niet uit. Je wordt door genade behouden. Niet omdat ik mijn eigen er voor een stuk heb uitgetrokken. Door de kracht in mijn armen. Forget it. Zelfs niet door het alleen maar vasthouden. De kracht van het vasthouden. Zolang als wij gewoon blijven vertrouwen in onze strijd tegen zonde, tegen moeite. Als we blijven vertrouwen op van, ik ga dit doen en ik ga dat doen en ik ga. Je gaat tegen de muur lopen, elke keer opnieuw. God wil mij eruit halen, God wil mij eruit redden. En moet ik dan niks doen? Jawel, je moet iets doen, je moet Christus aandoen. Je moet het touw rond je binden. Dus je moet wel degelijk iets doen. Het is niet zo van, oh, ik moet niks doen. Christus doet alles, maar ik moet wel Christus aandoen. Ik moet in geloof Christus aandoen. En ik moet mijn geloof, mijn vertrouwen stellen op Christus die mij eruit zal trekken. Ik moet uzelf niet uitspartelen, ik moet in geloof, in vertrouwen Christus aandoen. En dat is de manier waarop het eruit. En dus, dikwijls de frustratie van veel van ons christenen, we proberen toch nog altijd een heel deel dingen zelf te doen. En we moeten daarvan loskomen. Paulus zegt, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. We moeten dus zover komen dat we sterven. Dat we beseffen, ik kan niks. En Christus wil het allemaal doen in mij. Ik moet alleen maar de plaats geven. Soms hebben we dan het idee van, als ik niks ben, en Christus is dan alles, heb ik dan geen identiteit niet meer? Ben ik dan niet meer iemand? Jawel. Jawel. Maar de geest die in ons was, zijn we kwijtgeraakt. We zijn bij de schepping, maakt God Adam, je moet eens zien, hij maakt hem uit het materiaal van de aarde, uit stof. En dan staat dat hij de levensadem inblaast. Nu, adem en geest, dat is het woord ruach of pneuma in het Grieks. Dus adem en geest, hetzelfde woord. En God blaast dus adem zijn geest in. Dat is ook wat er bij ons gebeurt als we christen worden. Dan worden we wedergeboren en de geest van God komt terug in ons wonen. Dat waren we kwijt. De geest van God, het eeuwige leven, waren we kwijt. En door wedergeboorte komt die geest, die adem van God, komt terug in ons. En dat is ook de reden waarom Christus geboren moest worden. Adam is gemaakt uit stof en de adem, de geest van God. Christus is geboren uit de mens, Maria, uit stof en de geest van God, de Heilige Geest. Dus het maakt dat Christus op dezelfde basis staat als Adam. Dus als Christus komt, staat hij op hetzelfde niveau als Adam. En daarom dat Satan ook gaat proberen Adam te verleiden, net als hij geprobeerd heeft van Adam te verleiden. Hij gaat Christus proberen te verleiden. Want als Christus uit de wil van God gaat, dan heeft hij net hetzelfde bereikt als wat Adam gedaan heeft. Adam is uit de wil van God gegaan. Daarom ook dat Satan en Jezus aanbiedt van, och jongen, ik kan u alles geven. Ik kan u alle koninkrijken geven. Je moet alleen maar naar mij luisteren. Als jij God bent, bewijs het eens, jij kunt toch van stenen brood maken? Doe het. Als je honger hebt, jij moet toch geen honger hebben? Jij moet geen honger lijden. Allee jong, jij hebt de macht om brood te maken. Jij kunt toch van een berg springen en God zal ervoor zorgen dat er engelen zijn die u zullen opvangen, want dat staat in de Bijbel. En soms doen wij ook als christen nog altijd dingen hetzelfde. Ah jammer, ik mag dat doen, want God heeft gezegd. En ik kan dat doen. Ik kon over het water lopen, want Petrus kon dat ook. En ik probeer ze bieden over het geld te lopen. Waarschijnlijk loop ik geen meter. Maar God heeft het dan gezegd. Ik moet er aan denken, ik heb het al eens gezegd. Hè? Er staat in de psalmen, al zullen er 1000 vallen aan uw rechterzijde en 10.000 aan uw linkerzijde, tot u zal het niet genaken. Stefanus, als hem gestenigd wordt. Had Stefanus dan geen geloof? Wel. Stefanus had wel dat geloof. Het is dus niet zomaar dat je van, oh ja, maar elke bijbeltekst die er staat, ik kan die altijd gebruiken. Maar we gebruiken ze soms verkeerd. Want we gaan dingen claimen, want God heeft gezegd. Stefanus zou kunnen zeggen van, ja, maar God heeft gezegd, tot u zal het niet genaken. En toch, bekend alle discipelen, zijn de martel doodgestorven op Johannes na. Hadden ze geen geloof? Hadden ze geen vertrouwen op God? Dat wel. Dat wel. We moeten geloven, vertrouwen dat God zelfs in de storm, door de storm, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt er. Doet God dat licht aan? Soms wel en soms niet. Maar God zegt, ik ben er. Ik ben er. Wat er ook gebeurt, ik ben er. Dat is het diepste punt van het lijden van Christus. Dat je aan het kruis zegt van, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? God was er niet meer. God was er niet meer voor Jezus. En dat is het diepste lijden. De fysieke pijn, dat is al heel erg geweest. Er zijn talloze mensen die dezelfde fysieke pijn hebben ondergaan. Dus dat redt ons niet. Maar het moment dat Jezus moet zeggen, mijn God, ik ben alleen. Je zit er niet meer. Ik heb die verbinding niet meer. Ik heb dat leven niet meer. Dat is het moment waarop Jezus sterft. En dat is wat nodig was. Zeg van, waarom was dat nodig? Omdat Jezus in de hel moest kunnen komen. En hij kon alleen maar in de hel komen als hij stierf. Daarom was hij ook mens. Om als mens in de hel terecht te kunnen komen. Maar omdat Jezus zonder zonde was, had hij het eeuwige leven. En kon die dood hem niet houden. Kon die hel hem niet houden. En dat dodenrijk, als het ware, gaat open. Jezus is de deur in dat dodenrijk. Van er is geen gevangenis meer, want de deur is open. En daarom moest Jezus ook komen en daarom moest Jezus ook sterven, opdat hij in het dodenrijk zou kunnen terechtkomen om het dodenrijk van zijn kracht te ontnemen. Daarom komt Jezus als mens. Daarom is hij de laatste Adam. En net zoals door de eerste Adam de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde dood, komt door de laatste Adam, Christus, het herstel. Hij heeft de gehoorzaamheid geleerd door hetgeen hij geleden heeft. Het was niet zomaar vanzelfsprekend. Jezus heeft de gehoorzaamheid gehouden, hij heeft het vertrouwen in God behouden. En dat is de weg die we mogen gaan. En dan moet ik niet in mijn leven blijven proberen om Jezus te kopiëren. Ik mag mijn geloof stellen in Jezus. En het is, ik moest denken gisteren aan twee beelden. Waarom is de mens dan allemaal zondig? Als je uit Adam geboren bent, dat is de boom die losgekomen is van de wortel, los van de bron. En we zitten allemaal in die boom. We zijn allemaal takken van diezelfde boom. Wij brengen de vruchten voort van Adam. Want we zijn van die boom. En dan kunnen ze zeggen, ja, het is Adam zijn schuld. Daarom zijn we vruchten van die boom. En dan zegt God, ja, maar je kunt afgebroken worden van die boom en geënt worden in Christus. In Christus, in de nieuwe boom. En dat is wat er gebeurt. We gaan uit Adam en worden geplant in Christus. In de eeuwige boom, de boom van leven. En eigenlijk, de keuze die Adam had, is de keuze die wij nu nog hebben. Kies ik voor de boom van kennis van goed en kwaad, van ik red het zelf wel, of kies ik voor een boom des levens? Ja, maar Adam had de keuze en wij hebben ze nu niet meer, jawel. We hebben eigenlijk dezelfde keuze. Kies ik voor Adam? Ik kan het zelf wel. Of kies ik voor het leven? Amen.